maak aan de gemeente bekend dat vrijdag 31 juli aanstaande om 3:15 bevestiging van het huwelijk zal plaatsvinden, zo de heren willen wij leven, van Piet Heuvelman en Willy Beyer door dominee Vlijm van Krimpen aan de IJssel. Hulp staat in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 147, de versen 4 en 10. Zing beurtelings en dank de Heere. Zing psalmen onze God ter ere. Die God die voor het oog der volken de hemelen dekt met dikke wolken. Die daar de kroont met gunst en zegen en haar besproeit met vruchtbare regen. Die het gras door mild en frisse droppen doet groeien op de heuveltoppen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. En wat daar verder volgt, het 4e en 10e vers van Psalm 147. hoort gemeente de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deze 10 geboden des Heren worden aldus samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Gemeente, verootmoedigen wij ons voor het aangezicht van den Heere onze God en smeken wij om zijn zegen. Aanbiddenswaardig en vol heerlijk God, u roepen wij aan in dit morgenuur, als de gemeente vergaderd wordt aan deze plaats in de dienst des woords en der gebeden. U komt toe de dankzegging voor alle rijke weldaad en zegen. In allerlei opzicht hebt gij ons beweldadigd, Heere, boven bidden en denken. Hoe groot is uw trouw, waar gij uw goede tierenheid bewezen hebt in ons leven, in allerlei opzicht, persoonlijk in het gezinsleven, in het geheel der gemeente, waar gij zoveel geeft, meer dan dat wij op kunnen sommen, maar daarbij ja daarboven uitgaat de gift van uw goddelijk woord, en dat gij ook deze week nog weer getuigenis gegeven hebt, dat gij uw dienst in stand houdt. Gij hebt de gemeente verblijd met een jonge dienaar, en een jonge dienaar mocht bevestigd worden in zijn gemeente. Hier wil gij geven dat op deze eerste rustdag voor dominee Evers als predikant van zijn gemeenteleerbroek ook daar ruime zegen vallen mag en het een rijke ingang mag zijn. Maar wil gij ook hier met ons zijn en uw zegen schenken alom, waar uw woord wordt uitgedragen en uw dienstknechten weer gereed staan om het evangelie der zaligheid te verkondigen. Geef, Heere, dat in de dienst van uw woord, wet en evangelie op klare, heldere wijze verkondigd worden, opdat toch zondaren tot u bekeerd mogen worden, opdat ook die in het stof zijn neergebogen door u opgericht worden, opdat uw kerk gebouwd wordt in het allerheiligst geloof. Laat uw woord door de ganse wereld gaan, opdat de heerlijkheid van uw enige liefde Zoon Jezus Christus alom mogen worden geopenbaard. Laat het licht van uw woord schijnen in veler harten, Heere, in deze donkere tijden waar alles afgebroken wordt wat van u is opgebouwd, in het openbare leven waar op het erf der kerk de honderden zich afkeren van uw woord, waar de kerk zelf bloed uit 1000 wonden en allerlei dwaling gevonden wordt in haar. Wees genadig, o God, en het doe niet naar onze zonden, want wie zou dan voor u kunnen bestaan? Wil verzoening doen over alle ongerechtigheid en dwaasheid, en wil nog wederbrengen wat verbroken ligt en verscheurd en verdeeld. Verenig allen die u vrezen, die beven en buigen voor uw woord, rondom hem die de waarheid zelf is. Heere, wij bidden u ook voor deze dienst des woords. Wil ons sterken, wil ons inleiden in uw waarheid, wil ons bedienen, o gezegende Heere Jezus Christus, opdat wij mogen bedienen en het bloed van Christus druipen op de scharen. Want dat is toch de dienst der verzoening die gij gesteld hebt in het midden van uw kerk. O God, wil nog onze smeking horen en daartoe ons aanzien in den Heere Jezus Christus, uw lieve Zoon, door uw Heilige Geest het zo alles wel maken boven bidden en denken. Wij bidden u voor onze zieken, die gij allen kent, zo thuis als in het ziekenhuis. Hier wil gij ze allen dragen in uw gunst en ontferming. Wil gij zijn met degene die heen moesten gaan en naar een andere plaats om daar verzorgd te worden. Wees hen aan nabij, Heere, en geef ze rust en verkwikking, opdat ze weer keren mogen. Zo dragen we alle zieken op aan uw troon, met hun bijzondere persoonlijke en geestelijke noden. Wij bidden u voor al uw beproefden en verdrukten in de wereld, waar zoveel nood is, waar zoveel ellende is, waar zoveel kommer is en zoveel kinderen ook worden uitgemergeld. O, wat zijn de zondevruchten toch bitter en zwaar. Zo bidden wij u dit alles. Hoor ons in de vergeving onze zonden om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord allereerst in het boek der psalmen en wel de 146ste psalm. En daarna slaan wij op het evangelie van Johannes, hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 12. Wij lezen eerst psalm 146. Halleluja. O mijn ziel, prijs de Heere. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Vertrouw niet op prinsen, op des mensen kind, bij het welk geen heil is. Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde, te diezelfde dagen vergaan zijn aanslagen. Welgelijk zalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op den Heere zijn God is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelfde is, die trouw houdt in der eeuwigheid, die de verdrukte recht doet, die de hongerige brood geeft, de Heere maakt de gevangenen los, de Heere opent de ogen der blinden, de Heere richt de gebogenen op, de Heere heeft de rechtvaardigen lief. De Heere bewaart de vreemdelingen, hij houdt de wees en de weduwe staande, maar de goddelozen weg keert hij om. De Heere zal in eeuwigheid regeren, uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. Vervolgens het evangelie naar Johannes, het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12, die tegelijk onze tekst vormen. Johannes 9, vers 1 tot en met 12. En voorbijgaande zag hij een mens, blind van de geboorte af, en zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende, spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen van de blinde en zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt, uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. De geburen dan, die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze niet die zat en bedelde? Anderen zeiden: Hij is het. En anderen: Hij is hem gelijk. Hij zeide: Ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: De mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen. En zeide tot mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Zij dan zeide tot hem: Waar is die? Hij zeide: Ik weet het niet. Tot zover onze tekst, Johannes 9, vers 1 tot en met 12. Gemeent, uw gaven worden ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst, terwijl er bijzondere gaven van u gevraagd wordt voor de kerk. De maandelijkse extra collecte wordt deze zondag gehouden. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij thans Psalm 145, de versen 4 en 6. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Om waar zich het hart ooit voelt in leerzucht, blaken uw heerlijkheid, uw macht bekend te maken en deer uw rijks, zo groot, zo hoog verheven, voor aller oog de hoogste roem te geven. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht en wat er verder volgt. Het zijn de versen 4 en 6 van Psalm 145. Zoals gemeente een heel klein zaadje ontkiemt en uitspruit en langzaam opgroeit met stengel en blaadjes tot een grote plant, zo is het ook met de kennis van de Heer Jezus Christus in het hart van een zondaar. In alle stilte begint dat wondere werk en het gaat heel langzaam voort. Het wordt een klein spruitje. Soms lijkt het veel meer op onkruid en is het nauwelijks te onderscheiden van onkruid. Heeft het veel meer van onkruid dan van de echte plant. Maar langzamerhand dan worden toch de blaadjes gezien en komt de stengel en de verschillende kenmerken die bij die bepaalde plant en bloem behoren, die worden steeds duidelijker en men mag de mooie plant en de mooie bloem die daarbij hoort verwachten. Zo is het ook met het geloof, met de kennis des Heren. En dat wordt nu juist in dit hoofdstuk Johannes 9, de bekende geschiedenis van de genezing van de blindgeborene, ons voor ogen gesteld. Ons wordt in dit hoofdstuk onderwezen door de Heilige Geest het ontkiemen en het groeien van het geloof. En op welke wonderlijke wijze dat geschiet en hoe de Heere alle dingen doet samenlopen, alle omstandigheden ook kan gebruiken, opdat zo dat grote oogmerk dat hij heeft vervuld wordt, dat het geloof, de belijdenis in en van Jezus Christus als de Messias en zaligmaker het hart gaat vervullen. We zouden dus dit hoofdstuk kunnen noemen het hoofdstuk van het groeiproces van het geloof. Wij houden meestal niet van zo'n geleidelijk groeiproces. Wij denken meer aan schokkende gebeurtenissen en vinden dat soms veel belangrijker. Daarom is het wel bijzonder nodig dat we bij het licht van het woord over dit groeiproces eens het een en ander zeggen. De plant van het geloof, de plant van de kennis van Christus, is een groot wonder Gods. Er is in ons gevallen zondaren ook niet een greintje godskennis, ook niet een greintje geloof. We kunnen jaar en dag onder het evangelie gezeten hebben, dat wij toch er niets van verstaan. Zonder dat er enige ware kennis van Christus in het hart is ontsproten. Het is een werk van de Heilige Geest. Maar als de Heilige Geest dan ook het zaad van het woord bevochtigt en het hart als een akker daarvoor toebereidt met de ploegschuur van de wet, en de akker wordt steenvrij gemaakt en het zaad wordt er gestrooid, ja, dan gaat er in het hart van die zondaar iets ontspruiten dat geen andere macht ter wereld ooit tevoorschijn zou kunnen brengen. Geen opvoeding, geen ontwikkeling, geen onderwijs kunnen op zichzelf dat brengen wat er dan gaat ontspruiten en werken in het hart van zo'n mens. En dan heeft dat nieuwe dat daar zachtjes aan gaat opgroeien, soms nauwelijks het kenmerk van het ware en van wat verwacht mag worden, dan heeft het voor het oog heel vaak zoveel van het onkruid weg dat het ware gewas nauwelijks kan worden onderkend. Maar zo komt langzaam in het hart die volle ware kennis van God en van zijn Zoon Jezus Christus. Dat alles, dat leert ons nu dit hoofdstuk gemeente, En daarom hebben we ook een heel gedeelte ervan genomen om een aanvang te maken met nadere onderwijzing van deze heerlijkheid. En mogen het zijn dat wij er persoonlijk uit geleerd en gesticht mogen worden, of ook ter neergeslagen, opdat onze valse gronden ons worden ontnomen, indien wij ze mochten hebben. We zien zo duidelijk in dit hoofdstuk een voortgang. Wat zit er een onderwijs in de handelwijze waarop de Heer Jezus met deze man omgegaan is, die blind geborene? Lezen we het 11e vers, dan weet hij van Jezus nog niets af dan van iemand, een mens, genaamd Jezus. Maar kijken we het 17e vers na, bemerken we dat hij zich niet schaamt om hem een profeet te noemen. Er is meer licht over opgegaan. En lezen we weer verder het 31ste vers, dan bemerken we dat hij het pleit voor Jezus gaat voeren als degene die zonder zonde is. En nog een paar verzen verder, in vers 33, daar is voor hem het licht opgegaan over de afkomst van die Jezus die hem genezen heeft. Namelijk dat hij van boven is gekomen, dat hij van God is. Zo merkt u hoe er een voortgang in de kennis van de Heer Jezus bij deze man wordt aangetroffen. Langzaam ontplooit zich die kennis van Jezus als de Messias. Langzaam ontspruit en ontplooit zich dat plantje van het geloof. En dan is dat geloof niet maar een dode letterkennis. Natuurlijk niet. Wij bedoelen hier dat levende geloof dat het werk is van de Heilige Geest. En dat bestaat in die wondere tere band der gemeenschap. Die bestaat in een ware kennis waarbij ons verstand verlicht wordt en onze wil gebogen en ons hart vervuld en geleid, zodat ons hele wezen geregeerd wordt door dat gezegend woord van God. Hoe werkt dan de Heilige Geest dat bijzondere werk in een mensenhart? O, wat geschiet dat langs wondere wegen. Want als wij dit hoofdstuk lezen, zoals ons wel duidelijk is geworden al uit het eerste gedeelte, dan liggen hier verschillende dingen door elkaar heen. Het gaat namelijk om de lichamelijke genezing van deze blinde, die nooit de heerlijkheid der kleurenpracht heeft aanschouwd in het rijk der schepping. Van de geboorte af was hij blind. Het is het uur, de dag des Heren waarop hij van deze kwaal zal worden genezen. Maar deze genezing blijft niet alleen. Want het blijkt uit het verdere dat het veel meer gaat om de geestelijke genezing van zijn ziel. Dat hij ogen der ziel krijgt om Jezus als de Messias te zien en een mond om hem te belijden. En dan mag ik wel tegelijk erbij zeggen dat de bedoeling van dit schriftwoord in Johannes 9 ook nog een derde is. Allereerst dat dus die blinde genezen zal worden. Ten tweede dat hij geestelijk genezen zal worden. En in de derde plaats staat heel deze geschiedenis in de openbaring Gods, in de Bijbel, opdat alle geslachten daarna door alle eeuwen heen zouden horen dit onderwijs van het werk van de Heilige Geest, dat werk van Christus om licht te geven en gezicht aangaande de waarheid van het evangelie van Jezus Christus. Drieërlei doel hebben wij dus te bezien, hebben we in acht te nemen als we dit hoofdstuk zo met elkaar overdenken. Wat is het met die man wonderlijk gegaan? Zoals dat altijd zijn gewoonte was, liet hij zich leiden, of misschien wist hij zelf al wel de weg te vinden. Zoals je dikwijls verwonderd staat, nietwaar, over de mogelijkheden die een blinde heeft. Hoe hij al de weg weet te vinden in de stad, in de omgeving. Zo was het zijn gewoonte om altijd weer te zitten aan de poort van de tempel. Want uit het hele vervolg blijkt wel dat we deze geschiedenis van de genezing moeten lokaliseren bij de tempel in Jeruzalem. En dan was het de gewoonte dat zij daar zaten aan de poort van de tempel. Het was Sabbat, toch zat hij daar. Ook al mocht hij niet op de Sabbat bedelen. Dat was ten strengste verboden. En zo is hem wel op deze Sabbatdag een bijzondere verrassing bereid. Ongedacht en onverwacht, zonder dat zelfs zijn bedelen aanleiding daartoe kon geven. Hij heeft later niet kunnen zeggen, maar ik vroeg er ook om. Het was alles één grote verrassing. Hij ontving immers niet maar het natuurlijk licht, maar ook liep het uit op het ontvangen van het geestelijk licht in de kennis van Jezus als de Messias. En het is duidelijk, we wijzen er nog eens even op, dat juist dat laatste, die geestelijke kennis, hier heel belangrijk is. En dat de Heere heel deze geschiedenis ook als een schilderij, als het ware, voorstelt. Om te laten zien hoe hij werkt in het leven van een mensenkind. En hoe erg het kan zijn met onze geestelijke blindheid. Indien wij als eigen gerechtigde mensen, als fariseers daarheen gaan. Want immers aan het eind van het hoofdstuk, daar wijst de Heere erop hoe de fariseeën blind zijn, juist omdat ze zeggen, wij zien. Wij kunnen dus menen te zien. En juist dat menen te zien en dat zeggen te zien, een bewijs is dat wij blind zijn. Want indien gij zult zeggen, ik ben blind, zo zult gij geen zonde hebben. Wonderlijke taal, maar ze mogen ons niet helemaal onbekend zijn. Opdat wij onze eigen blindheid recht mogen kennen en beleiden. Maar waar ik nu zo zijdelings even allereerst op wijzen wil, gemeente, dat is dit. Het is toch wel iets wonderlijks dat juist deze man bij de tempel zittend Jezus ontmoet. En toch is het ook weer niet zo wonderlijk. Want Jezus is in de buurt van de tempel. Daar is zijn plaats, daar is zijn werk, daar beweegt hij zich graag, daar wil hij ook bijzondere zegen kwijt. Toen hij pas op aarde kwam, is hij terstond de tempel binnengebracht. Zijn moeder heeft hem daar voorgesteld, in het heiligdom waar alles sprak van zijn werk, van zijn arbeid, van zijn heerlijkheid. En zo treffen we hem door het evangelie telkens weer aan in de tempel. Daar heeft hij veel gesproken en veel gedaan. Ik denk zo dat die man, die blindgeborene, later wel eens gedacht heeft, als hij terugdacht aan die bijzondere tijd in zijn leven en aan die bijzondere zegen die hij ontvangen heeft. Wat gelukkig toch dat ik ook op die Sabbat daar weer maar was gaan zitten, ook al mocht ik niet bedelen. En nu maak ik misschien wel een beetje vreemde sprong, maar dan moet u me dat maar vergeven, want ik wil dit toch nu maar direct praktisch neerleggen in de gemeente. Och, wat is het dan toch goed als we op het terrein van de tempel zijn. Nieuwtestamentisch betekent dat als wij de kerk gaan maken, onder het woord zijn. We ontmoeten zo nog wel eens in gesprekken de gedachte die dan ook geuit wordt. Ja, ik ga wel ter kerk als ik behoefte heb. Wat een dwaasheid is dat toch. Alsof God zich afhankelijk stelde van onze behoefte. alsof wij over hem maar beschikken kunnen, zoals ons dat nu eens uitkomt. O geliefden, als we daar zijn, op het gebied van de tempel, dus onder het woord en onze kerkgang maken, kunnen we ongedacht Jezus zelf horen spreken. Zoals die blindgeborene ongedacht dat gesprek heeft afgeluisterd dat Jezus hield met zijn discipelen toen zij die vraag stelden aangaande de blindgeborene. Zeker, we weten het, aan de Heere zijn alle dingen en alle werken bekend. Niets gebeurt er bij geval. Hij heeft vooruitgezien, ja niet alleen vooruitgezien, maar ook gesteld die blindgeborene daar. Want het was een dag die Jezus bepaald had om zijn wonderen te verheerlijken en die blindgeborene te genezen. Hij wist dat dat een gegevene van de Vader was. Hij wist dat hij had te doen de werken die de Vader hem gegeven had. Dat was zijn leven. En daarom gebeurt er zo gezien niets bij geval. Het is alles naar zijn bestel. En zo zullen allen gezegend worden die ooit gezegend worden. En alle binnenkomen die ooit binnen zullen komen. Naar de raad en de bepaalde voorkennis van God. Het is zijn weg en is zijn werk. Maar die man, daar is het zo voor geweest. Dat hij later dankbaar teruggedacht heeft aan die Sabbatdag. En ook bij zichzelf wel zal gedacht hebben. Gelukkig dat ik niet thuis gebleven ben. Maar dat ik daar ook die Sabbat zat. En daarom, gemeente, laat dit nu zomaar tot ons in mogen gaan. Verzuim toch de kerk niet. Want Jezus is er in de buurt. Het kan wel eens zijn dat wij hem onverwacht zelf horen spreken. Zoals we hem nog nooit gehoord hebben. Zoals die blindgeborene dat gesprek van de discipelen en Jezus afluisterde. Ik bedoel dat we waarlijk Jezus horen spreken met ons hart. Met een open oor dat voor zijn woord ontsloten werd. Nog een tweede zaak die ik zo aan het begin toch ook wil voorstellen is dat die blindheid van die man toch de poort is geworden als het ware waardoor Jezus zijn leven is binnengekomen. Alles onder de leiding Gods. Want de Heere heeft reeds toen deze man geboren werd en blind bleek te zijn. Deze dag van Johannes 9 op het oog gehad. De Heere zijn alle dingen bekend. Hij weet waarom die en die. Juist met die kwaal of in die nood of in die omstandigheid moet geleid worden. En later dan komt het dikwijls voor de dag. En mogen we iets aanschouwen van die wondere leidingen Gods. Na deze. Zo zei de Heere tegen zijn discipelen, zult ge het verstaan. En zo is het zo menigmaal in het leven van Gods kerk. Wel nu, zo was het dus dat alles toebereid voor deze dag van Johannes 9. Maar wij zijn van gisteren en weten niet. En daarom hebben we wel te zien op de gebeurlijkheden van het leven in het licht van het woord. En zo ook de ervaringen die wij in het leven hebben, in droeve en blijde dagen, te bedenken. Want zoals die blindheid, die kwaal voor die blindgeborene de poort is geworden, waardoor het evangelie van vrije genade zijn leven is binnengekomen, zo ook is het toch waar dat heel vaak een bepaalde kwaal of een ziekbed, of de een of andere nood, de weg is waardoor de kennis der genade het leven wordt binnengebracht. O, we weten het maar al te goed, dat op zichzelf nood en moeite ons nergens brengen.
Dan verhardt het hart veel eer. Dan is er alleen maar bitterheid en vijandschap. Want we staan op tegen God en zijn wegen. We zijn vijandschap tot in het diepst van ons wezen. Maar nochtans weten we ook, en dat naar het woord, dat de Heilige Geest ook de nood vruchtbaar kan maken. Door het woord. En dan wordt zo'n omstandigheid, zo'n nood, een ziekbed, een weg van beproeving, toch een bijzondere poort, waardoor de Heere binnenkomt en weet een weg te banen tot in het hart. En daarom mag het tot nadenken stemmen, gemeente. Als een kwaal, als een ziekbed, als de een of andere nood, welke dan ook, ons mogelijk treft. Dat we dan toch niet verbitterd worden, maar dat we mochten bedenken dat de Heere mogelijk een poort heeft gemaakt om ons leven binnen te komen. Verhard u niet, maar laat u leiden. Het kon tot zegen zijn. En vraag de Heere of hij het heiligt. Wel nu, zo heeft die man dan op die dag onverwacht een wonderheerlijke preek gehoord. Het was naar aanleiding van de vraag van de discipelen: Rabbi, wie heeft er gezondigd? Deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Van die vraag is die blind geborene niet rijker geworden. De discipelen stelden een discussievraag aan de orde. Terwijl de nood en de ellende daar was, begonnen zij te discussiëren. Ach, dat ligt zo nogal eens in ons vlees. Nu gaat het niet om een zaak die algemeen waar is, namelijk dat als er geen zonde waren, er geen wonden zouden zijn. Maar het gaat hier vooral om een Joodse gedachte die nog in het hart van de discipelen leefde, dat namelijk een bijzondere kwaal uitgesproken wijst op een bijzondere zonde en een bijzondere straf dus. Dat dus God zo iemand bijzonder gestraft heeft. Nu gaan wij daar niet in de brede op in, dat is een preek apart. Het is natuurlijk zo dat er inderdaad voor ons bewustzijn verband kan zijn en moet zijn tussen een bepaalde bezoeking die wij ontvangen en de zonde of een zondig leven in het verleden. Die verbanden liggen er ook. Maar wee ons er als we de ander daarover gaan kapittelen zoals de vrienden Job gekapiteld hebben. En wezen op dat verband en eenvoudig aan Job meende te moeten zeggen: het is niet pluis met jou. Want immers, die straf wijst daarop. Dan gaan we als fariseers anderen de les lezen en zitten we op de troon van God. Dat wijst de Heere dan ook af en dat was een verkeerde Joodse gedachtegang. Maar we laten dat nu verder rusten, omdat onze stof ons verder roept. Jezus ging spreken. Het werd aanleiding tot een preek van Jezus. En toen ging hij verklaren, en daaruit blijkt hoe nu in het licht van zijn tegenwoordigheid alles anders wordt. Hoe in het licht van hem juist de nood en de moeite een poort kan genoemd worden om binnen te komen. Jezus ging verklaren hoe die kwaal moest dienen in zonderheid deze kwaal. Om de grote werken Gods te openbaren. En toen ging hij op zichzelf wijzen. Die prediking die uit de mond der eeuwige waarheid zelf gekomen is. Was een prediking vol van hemzelf. Waarin hij zijn werk openbaarde. Want hij was gezonden, zo zegt hij, van de Vader. Om van de Vader te getuigen als het licht der wereld. Hij is het licht dat in de wereld gekomen is. Hij moet werken zolang het dag is. Straks valt de nacht van Golgotha. Dan zal dit werk dat hij nu moet verrichten niet meer vervuld kunnen worden. Maar nu moet hij werken de werken van zijn vader die hem gezonden heeft. En de tekenen van het koninkrijk oprichten. In het genezen van melaatsen, van zieken, van ellendigen, van kreupelen. Het opwekken der doden. Dat alles, dat is het werk waarin hij de tekenen van dat koninkrijk van genade moet oprichten in de wereld, zolang het nog dag voor hem is en hij geroepen wordt tot deze arbeid. Hij is het licht. Hij is het licht in tweerlei opzicht. Hij heeft al eens eerder ditzelfde woord gebruikt, maar hij breidt het nu als het ware uit. Want als Christus hier spreekt over hem als het licht, dan wijst hij niet alleen op hem als degene die de waarheid is, wiens evangelie, wiens blijde boodschap het enige licht in de wereld is. Dan bedoelt hij niet alleen te wijzen op de leer der zaligheid en der verlossing van zondaren, maar dan bedoelt hij ook daarop te wijzen dat hij blinden het gezicht geeft. Dat hij de blindheid weet weg te nemen. Dat hij dus subjectief een mens in het licht zet die enkel duisternis is. Dat hij ogen der ziel geeft om te aanschouwen de heerlijkheid zijner genade. Ziet, zo is hij in tweerlei opzicht het licht. Dat hij het evangelie brengt en dat hij ogen opent om hem te zien. En dat is het nu, geliefden, vooral dat laatste, dat hij hier gaat duidelijk maken. Dat hij de mensen de ogen opent, zodat zij het licht ontvangen. Want immers, het is duidelijk, de zon kan heerlijk schijnen buiten. Maar als we blind zijn, dan zien we het licht niet. En zo zijn we nu stekenblind. Aangaande de rijkdommen van het rijk der genade, van de heerlijkheid van Christus, zijn we blind aangaande ons bestaan, aangaande onze zonde, aangaande onze verlorenheid, aangaande onze vijandschap. We kunnen zelfs denken dat we voor de waarheid zijn, en we zijn er vijanden van tot in het diepst van ons merg. Zo blind zijn. We kunnen van de dingen niks weten. We zijn blind aangaande het woord der waarheid, maar zeker om die weg der waarheid te gaan. En van Christus weten we helemaal niets. Totdat hij de blinde zielsogen opent. En dat doet hij nu door het woord. Zo predikte hier de Heere Jezus dat lieflijke evangelie. Wat is dat een prediking geweest? Allereerst voor die discipelen, maar dan vooral ook voor die blindgeborenen. Dat evangelie dat hij natuurlijk en geestelijk blinden schenkt het lieflijk licht. En wat in stof is neergebogen, dat hij dat weer opricht. De discipelen hebben hier een vermaning uitgekregen. Zij hebben gehoord dat ze niet moeten gaan discussiëren als ze mensen met een kwaal en in nood ontmoeten, maar dat ze moeten gaan prediken de weg der zaligheid. Zij hebben gehoord dat juist in het licht van het evangelie de dingen anders worden. Zeker de zonden worden bestraft. Zo kan in het algemeen ook boete gepredikt worden, dat de zonden bestraft worden in het midden der wereld. Maar aan de andere kant, wanneer daar een mens in nood of in kommer op het ziekbed wordt aangetroffen, dat hem dan gepredikt wordt dat nu God nog gedachten des ontfermens heeft, en dat hij nog komt om zichzelf te onderwijzen en te vertellen wie hij is, dat er nog liefde achter deze kwaal zit, omdat hij opzoekt. Zo mogen we nog voorstellen de opzoekende liefde en barmhartigheid Gods, opdat hij tot bekering mocht leiden. Maar goed, die blindgeborene heeft daar een wondere prediking gehoord. Hij heeft daar die opzoekende prediking, dat woord der liefde, beluisterd. Hij heeft daar gehoord van hem die het licht is en die het licht geeft. O geliefden, wat is dat geweest voor deze arme blinde daar aan de poort van de tempel. Hij heeft dat woord en die waarheid gehoord en wat heeft hij ervan begrepen? Och, wat zal hij met deze dingen gedaan hebben? Wat was het dan allemaal nog ondoorgrondelijk? En toch is er iets dat in zijn ziel ingegaan is en dat hij niet meer kwijt kon. De liefde heeft gesproken. Die eeuwige liefde van Christus sprak. Die drong door tot in het diep van zijn ziel met dat woord. Dat is nu het wonderlijke. O, als zo een ziel bepreekt wordt, kan het zijn dat die 90% van het evangelie en van de prediking misschien niet verstaat. Dat dat hem te boven gaat. En toch is er een kracht die zo een geboeid houdt. Die hem door merg en been gaat. Die hem indringt in de ziel. En die zich daar vasthaakt. Dan kunnen we dat woord nooit meer kwijt. Als ons gevraagd zou worden, vertel nu eens de preek. Moeten we misschien wel met een mond vol tanden staan. En toch komen we eronderuit. Zoals nooit tevoren. De Heere raakte ons aan. Met de toverstaf van zijn woord en geest. En dat is een aanraken. Dat gaat door tot de wortels. Tot de vezels van ons leven, geliefd. Zonder het zelf onder woorden te kunnen brengen. Kunnen we toch dat woord niet meer kwijt. Zie gemeente, ik houd het ervoor. Dat we niet als voorwaarde moeten stellen. Dat we altijd een preek helemaal moeten begrijpen. Natuurlijk, de prediker heeft de roeping om het woord Gods toe te eigenen aan de harten. En daarom ook duidelijke taal te spreken en zich ervoor te geven, opdat het woord Gods mag ingedragen worden in de gemeente onder de zegen der geestes. Maar we moeten niet vergeten dat het om geestelijke zaken gaat. En de natuurlijke mens verstaat nooit de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Het gaat niet om uitwendige verstandelijke letterkennis. Om een uitwendig begrijpen van alle dingen. Het gaat om een innerlijke gerichtheid. Dat er in ons binnenste, in ons hart, een opening komt, een ontsluiting, een horen, een begeren, een toewending naar de levende God. En een afwending van onszelf. Een geestelijk verstaan van de dingen. Daarom is ook het koninkrijk der hemelen voor de wijzen en verstandigen verborgen. Maar wordt het de kinderkens geopenbaard. En daarom mag ik ook zo graag kinderen in de kerk zien. Ook al zullen ze vaak van mijn preek misschien niet zoveel meenemen en begrijpen. En toch is het goed. Laat ze maar wat draaien. Straks kom u thuis en vertellen ze mogelijk iets waar je heel verbaasd van staat. Want de Heere gaat andere wegen dan wij met onze wijsheid ooit kunnen denken. Daarom neem uw kinderen vroeg mee naar de kerk. Opdat ze die gang mogen verstaan. Niet met bedwang, maar gewillig in de liefde. Maar dat woord, dat doet zijn werk, hier en daar, door de Heilige Geest. En dat blijkt nu uit het vervolg. O, die blinde man, hij heeft er toch zo weinig nog van kunnen begrijpen. Wat heeft hij van al die symbolische handelingen verstaan? Het is hem later allemaal pas opgeklaard. Later, toen hij tot de volle kennis van de Heere kwam, Toen is het allemaal duidelijk geworden en misschien heeft er zijn hele leven wel over moeten doen. Om die symbolische handelingen die geschieden bij de genezing van zijn blindheid te verstaan. We noemen ze nu maar even en geven een korte verklaring. Jezus maakte speeksel of maakte slijk uit speeksel en aarde. In de eerste plaats worden we hier bepaald bij het nietig middel, aarde. Zo is de prediking en de prediker en allerlei wegen en middelen die God gebruikt, het woord. Het is op zichzelf maar een boek. Het is op zichzelf maar een letter. Het is maar vlees, het is maar stof. Het is nietig. Maar het wordt geheiligd vanuit de mond des Heren. Het speeksel maakte de aarde tot slijk en zo geschikt om op de ogen gestreken te worden. Intussen is speeksel verachtelijk, juist bij de Joodse gedachte. Het verachtelijk, hetgeen voor ons geen waarde heeft, waar wij de schouders over ophalen, over die preken, die prediking, die prediker, dat woord, die Bijbel, die aan flarden gescheurd wordt in onze dag, zelfs tot op het erf der kerk. Dat verachtelijke, dat is nu juist in de hand des Heren, het middel waardoor slijk op de ogen gestreken wordt. Slijk op de ogen die blind zijn. En dat wil eigenlijk niks anders zeggen als dubbelblind worden. Die ogen zonder licht nu nog eens met slijk bestrijken. Dat is verblinden de blinden. Ja, zo gaat het toe. Dan worden we dubbelblind als Christus door zijn woord en geest ons bij onze blindheid bepaalt. Dan praten we niet meer over de blindheid en meten die niet uit. Maar zijn we blind, ongelukkig verloren blind in het diepst van ons bestaan. Maar goed, we moeten verder. Daar kwam dat woord van de Heere Jezus. Het is ons bijzonder dus bedoel, het is ons bijzonder te doen op het ogenblik om die blind geboren. En dan komt dat woord, ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen betekent uitgezonden. En hij ging heen. En wie zich. Daar kwam dat woord uit Jezus' mond. En het is duidelijk dat ook dit weer een diepe symbolische inhoud heeft. Het badwater Siloam lag in het zuiden van de stad, een heel eindje van de tempel vandaan. Het was nog een hele weg erheen. Dat badwater, dat had symbolische zin voor de Joden. Het water stroomde uit de tempelberg in deze vijver, in dit bekken, had daarom een symboliek van zegen en genezing. Niet dat dat water genezen kon, maar het had deze symboliek. En daar staat er zo uitdrukkelijk bij, het betekent uitgezonden. Daarmee wordt niets anders bedoeld dan dat het water uit de troon komt, uitgezonden wordt. Maar het wordt gezegd door hem die zelf gezegd heeft, ik ben het water des levens. Zo wordt hier als het ware op hemzelf gewezen, die de gezondene van de Vader is, vol van genade en waarheid. O, wat heeft die blinde niet waar daarvan begrepen? Nou, we kunnen wel zeggen, niets. En toch was het weer iets, want dat woord, dat is in zijn ziel ingegaan. En ziet wat ons nu verwondert. Dat is dit en daarop moeten we wijzen. Terwijl het allemaal zo duister was, dat hij één ding gedaan heeft. Hij ging zich wassen in de vijver Siloam. En dat was voor die blinden geen gemakkelijke tocht. Want dat was een heel eind door al die nauwe straatjes van Jeruzalem. Hoe het is gekomen is weten we niet. Maar hij kwam er en hij wist zich en de wetziende. Hij kwam er en hij wies zich. Dat was geloof. Bij zo weinig kennis. Zo'n geloof. Wat was zijn hart? Ver zijn hoofd vooruit. Het is dikwijls andersom. Het is dikwijls zo dat het hoofd ver het hart vooruit is. En dan is er allerlei gepraat en allerlei kennis, maar het hart is verre van den Heer. Het kan zelfs zijn dat men alles weet, zonder dat men het woord onderzoekt. Maar met zijn hart keert men zich af. Arme blinde mensen, die een geweten met een brandijzer dreigen toe te schroeien. Ik houd het voor het eerste kenmerk van ware genade, dat men het niet meer weet. Dat men niet alwetende kan praten in zijn domheid. Maar dat men het niet meer weet. En toch door dat woord Gods gevangen wordt. Dan gaat het net als met die blinden. Men gaat op naar Siloam, de uitgezondene. Wat ik bedoel, wel eenvoudig geliefden, dat ons hart gericht wordt naar het woord van die gezondene. En dat we door dat woord worden vermaand en ons laten vermanen. En dat woord gehoorzamen. En dat we het lezen, het onderzoeken, ons scharen onder dat woord. Om Christus verlegen worden, lopen met dubbele blinde ogen, omdat ze met de slijk van het woord Gods bestreken werden, vanuit Jezus' mond. Dan praten we niet over die blindheid, maar zijn we blind en worden we naar dat woord heen geleid. Dat is gehoorzaamheid, dat is geloof. Kortom. Hoe is het nu met ons? Want deze dingen worden gezegd ons tot lering niet alleen. Maar ook opdat we in de spiegel ons eigen bestaan zouden ontdekken. O, er was zo weinig kennis bij die man. Maar welk geloof op Jezus' woord. En hoeveel meer licht hebben wij nu ontvangen. Wij die leven na Pinksteren. Waar Christus gekruist, gestorven, begraven is, opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods, zijn geest heeft neergezonden. De apostelen zijn een geschenk van hem. Zij hebben het Nieuw Testament nagelaten. Al van de schoolbanken af weet het kleinste kind, van de eerste dag, ja van huis uit meer, van Jezus, van zijn kruis, van zijn sterven, van zijn overwinning, van zijn heerlijkheid en van Pinksteren, dan deze blinde wist. O, wat zal het geloof, waarmee deze man naar het badwater Siloam gegaan is, dan aanklagen, als we dat dierbare evangelie van Christus, na zoveel predikingen, na zoveel onderwijs, altijd nog hebben afgewezen. Als Christus geroepen heeft. Ik ben de deur. Die door mij ingaat. Die zal behouden worden. En we hebben de moeite nog niet genomen. Om naar die deur om te kijken. Ik denk aan onze doop bijvoorbeeld. Want deze dingen zijn waar en waarachtig. Vanuit het woord Gods. We hebben allen de doop ontvangen. Hoe menigmaal werd die doop nu bediend in het midden der gemeente. Hoe menigmaal werden we daardoor bij onze eigen doop bepaald. Hoe menigmaal werd Christus als het licht der wereld gepredikt. Hoe menigmaal heeft hij in de dienst des woords. En in allerlei omstandigheden slijk op onze ogen gelegd. Om daar te laten zien hoe blind we zijn. Hoe menigmaal heeft hij het ons gezegd. Ga heen en was u in het water Siloam. Dat betekent uitgezonden. Dat wil zeggen dat hij zegt. daar in dat bad is alleen uw behouden is. In dat bad van de zoenverdiensten van het kruis van Christus. O, als we dan die blind geborene eens zullen tegenkomen in de dag des gerichts. Die bij zo weinig kennis nochtans daar ging op dat woord. En geen ogenblik rusten kon. Denk u niet dat van alle kanten het op hem afgestormd is. Ja, dat kan u die man wel zeggen, maar hij is gegaan. O, wat vergooien we ons geluk. Of dat alles tegen ons moet getuigen. En daar is die man genezen thuisgekomen wat zijn lichamelijke kwaal betreft. Maar geestelijk zat hij in de grootste vragen en problemen. We krijgen zo het idee dat hij stilletjes naar huis is gegaan om die geweldige weldaad die hij nu ontvangen had en die hij nauwelijks kon verwerken. Wat is dat geweest voor die man, nooit de kleurenpracht in de schepping aanschouwd en nu dat alles ineens te gaan zien. Zo is hij stilletjes thuisgekomen terwijl de buren verbaasd hebben gezien en zich hebben afgevraagd, is hij het nu of is hij het niet? Wat is er toch aan de hand, wat is er gebeurd? Is hij maar stilletjes daar met die vragen bezig geweest? Wie was hij? Wie is die weldoener van mij? Waar is hij? Ik heb hem wel gehoord, maar ik heb hem niet gezien. Hij had gesproken dat Gods werken moesten geopenbaard worden. Maar wat hield dat in? Zo waren er 1000 vragen. En zo heeft hij, terwijl hij overgelukkig was, vol van vragen daar gezeten. Hij kon beter de weldaad genieten dan over de weldoener spreken. Voelt u? De weldoener was nog de grote bekende, maar de weldaad genoot hij. En hij moest ertoe geprest worden om te vertellen wat er gebeurd was. Ze kwamen naar hem toe en dan tenslotte, ja, dan vertelt hij het maar. En als ze dan vragen, en wie was het nu? Ja, dan zegt hij, ik weet het niet. Waar is hij? Ik weet het niet. De waarheid vertelt hij en niet meer dan wat hij is. Zo werkt nu de Heere door woord en geest. We mogen dit echt wel toepassen. Ik geef een voorbeeld. Er kunnen geestelijke weldaden ontvangen worden. Een bijzondere gebeurtenis in ons leven, in het klein of in het groot. Veracht de dag der kleine dingen niet. Maar de mensen vragen zich af in onze buurt, wat is er met hem gebeurd? Is hij het of is hij het niet? En dan gaat die gezegende maar stil zijn weg. Bent u zo misschien wel eens uit de kerk gekomen? Heb u zo wel eens onder het woord gezeten? Gezegend en toch met 1000 vragen. De weldaad wordt genoten, maar de weldoener is eigenlijk nog de grote onbekende. Het is het beste om dan niet met zo één te gaan praten en met vragen lastig te vallen. Wacht af, laat rustig betijen. Laat hem of haar daar maar bezig in zichzelf. De Heere maakt het wel verder goed. Als tenslotte als u vraagt, dan heb u kans dat u als antwoord krijgt, ik weet het niet. Maar geliefden, ik mag dit toch zeggen vanuit dit woord. Als we vanuit het woord een weldaad ontvangen hebben en daarop onze onwetendheid moeten belijden, dan kunt u ervan op aan dat de Heere zo een op zijn school genomen heeft. Om nader te onderwijzen. Dat is geloof. Dan is er iets dat ons hoopvol stemt. En de Heere maakt het verder af dat wij er afblijven. Zo werkt de Heere. De weldaad genoten. de weldoener een vraag en toch door hem vastgehouden en toch door hem getrokken. En dan verder, oh, ik weet het niet. Laat ons nu ditmaal mogen besluiten met die naam. Dat woord dat die blind geborene na zijn genezing zegt. Die mens of een mens genaamd Jezus. Nee, de mens genaamd Jezus. De mens. Dat betekende voor die blind geborene een algemene aanduiding, dus een bewijs van zijn onwetendheid. Maar in het licht van de gehele openbaring is toch wel iets groots. Want daarin wordt immers vertolkt, het woord is vlees geworden. Ja, hij, de eeuwige Zoon Gods, is mens geworden. Is op aarde gekomen. Hij heeft onder ons gewoond. Hij is zijn broeder in alles gelijk geworden. En kende nu die arme man, die weldoener nog niet in zijn volle heerlijkheid. Die weldoener kende wel die arme man in zijn onwetendheid. In het genot van zijn weldaad en in het 1000 vragen waarin hij rondliep. O, welke grote liefde heeft die eeuwige Zoon Gods gehad om hier op aarde te komen. In nietig stof, om daar in de krotten deze wereld mijn laatste blinden en kreupelen op te diepen. Om ze voor eeuwig te zaligen en te zegenen. Die middelaarsliefde die wordt nu nog uitgedragen. En die is nog dezelfde. En daarom zal die gezegende zaligmaker, die daar in de hemel troont, hier op aarde zijn. Om slijk op blinde ogen te strijken, dubbel blind te maken en alzo te wassen in het water van Siloam. En zal hij het maken dat ge hem kent, dat doorgeleid en voortgeleid wordt op de weg des levens. Want hij is een verzoening voor onze zon. En daarom mag de kerk beleiden, maar hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En daarom zullen we door genade hem kennen. Maar ook vervolgen hem te kennen. Amen. Zingen we Psalm 146 en daarvan het 6e vers. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in het stof lag neergebogen wordt door hem weer opgericht. God die lust in waarheid heeft, mint hem die rechtvaardig leeft. 6e vers van Psalm 146.
Thank you.
bij Gods aangezicht in dankzegging. Heere God aller genade, uw naam zij gedankt voor de dienst van uw woord, ons geschonken in dit morgenuur, met alle gebrek en zonde waarover wij verzoening inroepen. Wil genadig ons nabij zijn, de ganse gemeente met dit woord huiswaarts sturen, zodat wij het niet kwijtraken, maar ermede tot onszelf voor uw aangezicht inkeren en ons afvragen wat het voor ons te zeggen heeft. Wil zo uw kennis werken en vermeerderen in het midden der gemeente. Heere, wees met ons. Zie ons aan in uw lieve Zoon. Wil ons bewaren bij uw woord. Er zijn zoveel gevaren en zoveel verleiding in allerlei opzicht. Wil ons zegen ook op het verdere van deze dag. Geef ook in de avonddienst uw onmisbare zegen, gelijk ook elders in de gemeente. Wij bidden u voor de arbeid van de loop van uw woord in deze wereld. O Heere, wil gij de zendelingen trouwheid schenken en liefde, en laat de gemeente ook meeleven in het gebed. Wij bidden u voor land en volk, voor overheid, voor vorstenhuis. Wij dragen allen op aan u. Wil gij landelijk en plaatselijk zegenen en ondersteunen om wel te regeren. Heren, waar wij in zo'n grote verwarring leven, bidden wij u, laat toch het recht en gezag gehandhaafd blijven, opdat niet de geest uit de afgrond steeds meer losbreekt. Wij bidden u dit alles, hoor ons, uit genade om Christus uw Zoons wil. Amen. Zingen wij tezamen als onze slotzang Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Zere goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde vers van Psalm 25, terwijl wij nog wel even willen wijzen op de te houden zendingsdag in Driebergen. Wij wekken de gemeente op om ook haar belangstelling en meeleven met zendingswerk te tonen. Mogen de Heer onze goede dag schenken, maar geef u tijdig op dan voor 1 augustus bij ouderling Baas of diaken Bregman of het lid van de zendingscommissie Heuvelman. Doe het tijdig voor 1 augustus. Zingen wij Psalm 25, het vierde vers. Thank you. verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.